Aflevering 44 van de ADEK-podcast. Mijn naam is Etienne Verhoef en we gaan natuurlijk praten over het EK voetbal. Maar vooral over het Nederlands elftal dat op zoek is naar een nieuwe bondscoach. En de mannen van de KNVB zitten in Portugal op gesprek bij Louis van Gaal. Daarover gaan we praten met Maarten Wijfels. Maarten, gisteren kwam jij met het nieuws. Ik vraag me af, heeft Van Gaal ze dan ontvangen met open armen? Zijn ze gaan eten op bij een Portugees etablissement, een visje eten, om er goed over te kunnen praten? Hoe gaat zoiets?
Hoe gaat zoiets? Ja, ja. Nou ja, Van Gaal ontvangt thuis.
Oké. Okay.
Ja, want Erik Gudde is al een keer in Portugal geweest. Dat was in 2017, toen hij net was begonnen als directeur betaald voetbal. En toen was er ook Van Gaal ook geraadpleegd over, eerste vraag of hij toen bondscoach wilde worden. Nou, dat wilde hij niet. Over verdere structuren bij de KNVB, invulling van zaken. Dus hij kent de weg wel. Inmiddels volgens mij is Van Gaal wel verhuisd sindsdien, dus zal ergens anders zijn. Maar goed, ja, dan gaan ze een hele tijd met elkaar zitten. En daar wordt natuurlijk ook nog geluncht, dat is duidelijk.
Ja.
Met een visje.
Met een visje. Ja, dat denk ik ook. Een glaasje wijn erbij.
Ja. Maar ze zijn 's avonds weer naar huis gegaan. Dus het is geen meerdaagse.
Nee, maar het is het feit dat Van Gaal zegt, jongens, kom langs. Zegt in ieder geval iets, toch?
Daar zou je een constructieve houding uit kunnen afleiden.
Dat zeg je dan mooi.
Maar dat is ook zo. Dat, ja. Maar goed, wat ik zei, ze zijn als KNVB natuurlijk al een keer in Portugal geweest. Toen werd het niks. Dus het is niet gezegd. Hij heeft natuurlijk zijn... je moet het zo zien, ik heb het in de krant ook zo omschreven. Hij heeft zijn dromen en ook zijn eisen. En dat dromen, ja, het is toch... Van Gaal heeft ook een boek geschreven in 2019 met Robert Heukels, auteur. En daarin zegt hij toch eigenlijk gewoon klip en klaar. Ik had met het Nederlands elftal wereldkampioen kunnen worden in 2014. Dat is echt zijn idee van, als we tegen Duitsland hadden kunnen spelen, hadden we echt kans gehad. Omdat die Duitsers aanvallend speelden, hadden wij ze in de rug kunnen pakken. Dus dat zit toch in zijn hoofd van de droom van, als allerlaatste kunstje, nog één keer gaan voor de wereldtitel met Oranje. En dat is toch een beetje de idealist in hem. Het gaat ook in zo'n gesprek, dat hoef je er niet eens bij geweest te zijn. Maar dat heb je hem zo vaak ook horen zeggen. En andere mensen, het gaat ook niet om geld in zo'n gesprek. Dat is gewoon geen thema.
Nee.
Het gaat om invulling staf, invulling randvoorwaarden, spelers, potentie. Alles eruit willen halen. Wil iedereen daarin mee? Ja, en dan daar gaat het over.
Maar dan is dus natuurlijk zijn belangrijkste vraag is, willen die spelers mij nu wel of niet? Want 9 maanden geleden wilden die spelers mij niet. Willen ze me nu wel? Want anders kunnen we niet verder praten.
Dat is inderdaad een vraag die er ligt. En ja, kijk, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld. Wij speculeren daar als media graag over. Hè, van ja, toen. Maar er is natuurlijk geen speler die openlijk toen heeft gezegd, ik wil hem niet. Er is ook geen speler geweest die heeft gezegd, ik ga op de barricade, want hij moet nu wel. Dus ja, dat is wel een beetje in het grijze circuit blijven hangen. Maar ja, je hoeft denk ik geen raketgeleerde te zijn dat een speler als Frenkie de Jong, er staat ook in het boek van Van Gaal, die wil gewoon een keer met hem werken. Logisch, daar word je uitgedaagd, geprikkeld, word je beter van. Maar of Memphis Depay er nou per se op zit te wachten, het zou de derde keer zijn voor hem met het WK, met Manchester United, het is natuurlijk ook wel moeilijke periodes daar geweest. Ja, geen idee. Virgil van Dijk, hoe staat hij daarin? Hoe komt hij terug van zijn blessure? Weet je trouwens ook niet, hè? Dus dat zijn natuurlijk vragen die er wel zijn.
En het mooie is, Van Gaal heeft volgens mij gezegd in Portugal, toen het Nederlands elftal daar die oefenwedstrijden speelde die week, heeft hij gezegd 5-3-2 of 3-5-2 is het beste systeem voor dit Oranje. Dus die gaat natuurlijk gewoon door op dat systeem, toch? Die gaat niet ineens 4-3-3 spelen.
Nee, maar die zal wel een andere invulling geven aan posities. Daar hebben we het volgens mij in de podcast ook al eens over gehad. Je kunt natuurlijk, hoe het Nederlands elftal het speelde, het was natuurlijk toch wel, je moet voldoende creativiteit in je elftal hebben. En ja, dat was toch wel een probleem. En op het middenveld, Frenkie de Jong, Gravenberg. Ja, ik denk dat Van Gaal daar wel bijvoorbeeld een combi in ziet. En dat je daar Wijnaldum bijvoorbeeld bij zet. En ja, dat soort keuzes, daar zal hij wellicht anders naar kijken. En ja, het is ook een beetje de vraag. Kijk, hij is ook iemand, hij kan in een speler iets zien wat op dat moment nog weinig mensen zien. Dus misschien loopt er wel een Eredivisie-speler. Ik noem Stefan de Vrij destijds bij Feyenoord of Bruno Martins Indy. Daar keek hij naar tijdens een Champions League voorronde wedstrijd tegen Dynamo Kiev. En toen zei hij, die mannen moet ik hebben voor mijn oranje. En Stefan de Vrij was in de eerste WK-wedstrijd in 2014 tegen Spanje een verlegen eredivisie verdediger van Feyenoord. Ja. En 4 weken later stond hij er als door de FIFA als beste verdediger van het WK gekozen. Ja, en zo'n jongen hè, is nu beste verdediger van de Serie A. Dus dat geeft aan dat daar wel andere spelers ook beschikbaar zijn dan in 2014. Waarbij het natuurlijk wel zo is. Je hebt geen Robben en geen Van Persie. En dat is natuurlijk wel een groot gemis.
Ja, dat wil ik zeggen. Want kijk, Van Gaal, als je de droom hebt om wereldkampioen te worden. Dan kan je zeggen, achterin hebben we wereldtop. Met Van Dijk, met De Ligt en De Vrij heb je fantastische verdedigers rondlopen. Met Frenkie de Jong heb je natuurlijk een fantastische middenvelder van Barcelona rondlopen. Met Wijnaldum iemand van Paris Saint-Germain. Maar hebben wij nou zeg maar aanvallend genoeg klasse om wereldkampioen te kunnen worden? En wat moet hij daarop bedenken?
Ja, nou ja, dat is zijn uitdaging. En ik kan me voorstellen dat hij... Kijk, Depay heb je nodig omwille van de creativiteit. Ja. Dat is de enige die iets geniaals kan doen. Hij kan ook, zoals tegen Tsjechië, iedereen het bloed onder je nagels vandaan halen, zeg maar. Maar hij kan ook iets geniaals doen. En ja, die zul je moeten koppelen aan... Ja, zeg het maar. Gaat Boadu doorgroeien? Ziet Van Gaal dan toch meer in Luc de Jong. In de zin van dat misschien een speler is die Depay kan aanvullen. En hem misschien nog wat meer kan ontlasten.
Door jouw malen.
Dat zijn dingen. Ja. Alleen het is niet zo volgens mij dat er nu à la Patrick Kluivert. Hè, die ineens per ongeluk bij Van Gaal destijds bij Ajax doorbrak. Omdat ze Ronaldo volgens mij niet konden kopen. Dat die nu zich op dit moment aandient in Nederland. Zo'n 18 karaat, 24 karaat spits. Dat geloof ik niet.
Nee. En nou gaat het natuurlijk bij Van Gaal ook, zei je ook, om de invulling van de staf. Hè? Bedoel, het is leuk dat Van Gaal misschien met Dwight Lodewijkers gaat praten. Maar die heeft natuurlijk wel zijn eigen mensen die mee wil nemen, toch?
Ja, zeker. En dat is ook zoiets. Hè? Danny Blind is natuurlijk altijd zijn rechterhand. Komt hij terug? Dat zou zomaar kunnen. Wat ziet hij in... Destijds had hij Patrick Kluivert... had hij ook in de rol als een soort speler... Een trainer, beginnend trainer... die nog dicht bij de speler stond. Ja. Hoe ziet hij dat? Wat zoekt hij daar? Dat zijn allemaal afwegingen. Ook specialisten in de staf.
Robin van Persie dacht ik gelijk aan. Weet je, daar heeft hij een goede band mee opgebouwd natuurlijk... in die tijd. Niet?
Maar dat dacht ik niet meteen aan. Okay. Die zijn bij Manchester United ook wel,
dat is waar,
wel gebroeierd. Maar dat is volgens mij wel goed gekomen. Hoor. Maar dat vind ik lastig. Ik denk, dat durf ik niet in te vullen, die andere positie. Dat moet even nog, dat moet nog blijken.
En dan hoor je toch ook een aantal dingen. Stel dat Van Gaal niet gaat doen. Het scenario B wat de KNVB zou hebben, zou dan Giovanni van Bronckhorst zijn. En het gekke is dan weer, dat denk ik weer een beetje aan wat we vorige keer hadden. Nee, Peter Bos. En dat is allemaal weer, dat is de plan B is dan zo anders dan plan A.
Ja, nou goed, meestal is plan B iets anders dan plan A.
Maar in dit geval anders. Zou dat.
Nee, weet je, stel nou dat Van Gaal het niet doet, dan moet je uiteraard schakelen. Maar dan zou, hè, nu weet iedereen, ze zijn in gesprek, ze zijn in Portugal geweest. Van Gaal heeft daar tijd voor gemaakt, dus hij heeft interesse. Als dat dan niet doorgaat en je krijgt Van Bronckhorst, ja, laten we eerlijk zijn, dan ja, dat doet toch ook iets met het geloof in de kansen van Oranje. En dat is niet vervelend dat Van Bronckhorst bedoeld, maar die heeft natuurlijk een heel andere fase van zijn carrière ook. En hij zou het, maar dat is mijn persoonlijke mening, hij zou het zelf niet moeten willen, Van Bronckhorst. Ga eerst clubs trainen, vul je rugzak en dan kom je toch veel... Ja, breder bewapend binnen, zou ik denken.
Ja, überhaupt voor elke Nederlandse coach nu natuurlijk, die naar Van Gaal wordt gevraagd, wordt natuurlijk al compleet anders. Want dat is de meetlat nu, hè, waar we langs leggen.
Ja, daarom dus. De KNVB zal echt ook ver gaan om hem binnen te halen. En ik denk dat het ook niet zo lang zal duren voor we weten wat het wordt.
Nee, want als ze s'avonds gesproken hebben en weer terug zijn gegaan, dan moet de kwestie van dagen zijn, toch? Ik bedoel, ze weten nu wat er moet gebeuren.
Dat lijkt mij ook, ja.
En als je qua timing kijkt, is het ook niet gek om het volgende week te doen. Als de EK afgelopen is, al dat nieuws voorbij. Zit je vlak voor de Olympische Spelen. Is een mooi moment om een nieuwe bondscoach te presenteren.
Nou, Jen, als jij nou even de zaal alvast bestelt.
op Woudschoten of niet? Of moeten we dan moeten we de KNVB campus moeten we dat hebben? Of gewoon in Noordwijk, bij Huis de Duin, de Persco?
Ja, is ook wel interessant. Hè? Wat zou Van Gaal daarmee doen? Zou hij inderdaad gewoon zeggen, nou prima, we gaan in Woudschoten. Of zou hij daar nog anders over denken? Geen idee.
Nee. Wat ik me nou afvraag, hè, het zal waarschijnlijk niet zo zijn. Hè, maar Van Gaal, we hebben Dick Advocaat door in de loop der jaren milder zien worden. Hè, toen die clubs in Nederland ging trainen. Hij werd grappiger, lolliger. Het ging, de geldgrappen maakte hij zelf al. Nou had hij de afgelopen week geen grap over geld over de bonus bij Feyenoord. Maar dat is een ander verhaal. Daar was hij bloedserieus over. Maar als je nou naar Van Gaal. Zo Van Gaal is nog, dat lijkt me niet een type die milder wordt in de loop der jaren, toch? Ook al is hij nu 5 jaar met pensioen.
Nou ja, wat is milder? Ik denk dat hij al zeker milder is. Bijvoorbeeld in koptelefoons op, wanneer wel en niet. Dus daar gaat hij wel in mee, omdat de maatschappij verandert. Maar hij zal niet milder zijn in eisen aan topvoetbal. En fitheid bijvoorbeeld, daar zal hij geen compromissen in doen.
Nee.
Om iets te noemen. En ik denk ook dat hij, als je het hebt over milder, nee, en ik denk dat hij, als ik hem zo ook wil praten, wel eens in het openbaar, hè, wat hij ook bijvoorbeeld zei over die quote over het niet als team spelen, wat hij tegen die vrouwen international zei. Ik denk dat hij er nog meer van overtuigd is dat het team, zeg maar, de sterkte van een elftal, dus de teamgeest, de sterkte van een elftal bepaalt. En dit EK blijkt dat natuurlijk ook. Hè. Italië hebben natuurlijk geweldige spelers, Insigne en zo. Maar je moet die Insigne's horen praten voor de camera over het team. Of Bonucci. Dat Italië is het. Als Italië wint, wordt het teamkampioen. En ja, de landen waarin, bijvoorbeeld Frankrijk, dat was toch meer een beetje los zand. Die hebben het niet gebracht samen. Dat is wel een mooi voorbeeld. Dus ik denk dat hij daar nog radicaler in geworden. Dat zou ik willen, dat woord gebruiken. Daar is hij volgens mij nog radicaler in geworden. Dat het daarom gaat.
Ik moest me ook bedenken toen ik nu zag, zeg maar, welke ploegen er nu in de halve finale staan. In de finale uiteindelijk op het EK voetbal. Jij noemt de Italianen. De staf van de Italianen, dat zijn ook vrienden van elkaar. Vialli en Mancini zijn vrienden van elkaar. Die helpen elkaar, ondanks dat Mancini of de Vialli aan het herstellen is van kanker. Maar toen Mancini hem vroeg, geen twijfel, ik ga je helpen, ik ga met je mee in dit avontuur. En het feit, zeg maar, dat een staf ook een groep vrienden is, of het met elkaar doet. Er is bij Van Basten vaak over gezegd, het is de Amsterdamse kliek. Maar dat was wel het moment dat Nederland de meeste punten pakte, statistisch gezien. Ook dat is belangrijk, die staf. Je ziet nu bij de Boer is neergezet in een staf die niet van hem was, waar die dan wel in kon vinden. Ja. Maar uiteindelijk heeft die bondscoach ook zijn comfortzone nodig natuurlijk.
Ja, maar zo is het. En Van Gaal zegt dat altijd zo. Ik kies niet, bij spreken, niet eerst de spelers, maar eerst de staf. En die vul ik met specialisten. En van die specialisten, daar koers ik op. Uiteindelijk neem ik de beslissing, maar hun adviezen, die volg ik. En dat kan je alleen maar doen als je die staf echt hoog acht en daar toch een soort vertrouwensband mee hebt. En ja, de Boer, als je er ook achteraf. Nou ja, we hebben het aan de voorkant ook geschreven, dus het is ook helemaal geen achteraf van de Zionses. Maar toch is het raar, hè? Dan is er een staf en dan zoeken ze er iemand bij. Eigenlijk zo van de filiaalmanager, die moet eigenlijk maar gedoogd worden door de vakkenvuller. Dat is het. Ja. En dat is toch wel, een hele vreemde. Een vreemde volgorde.
Ja, dat is zeker een vreemde volgorde. Maar goed, de komende dagen, de komende week zal er meer duidelijk worden over wat er gaat gebeuren. Ze zetten alle kaarten op Van Gaal. Dus dat betekent dat, denk ik, Nico-Jan Hoogma vandaag een nieuw koffiezetapparaat aan het halen is voor Van Gaal, zeg maar, op bondsbureau. Want dat moet, hè? Goede koffie is belangrijk, weten we van AZ, toch? Hè?
Oh, ja. Dat heb ik niet hier bij stilgestaan.
In de tijd bij AZ was dat uitermate belangrijk. Ondertussen is nog steeds een EK voetbal bezig. Kijk jij een beetje uit naar de finale? Italië-Engeland?
Ja. Wel.
Ik hoor lichte twijfel.
Nou. Laat ik het zo zeggen, ik ben wel een beetje klaar even met verlengingen en eventueel strafschoppen. Want dan, het ligt zo dicht bij elkaar dat je mentaal aan moet voorbereiden op 120 minuten kijken. En als dat een spetter in de wedstrijd is, is dat prima. Maar daar zitten natuurlijk ook fases van de wedstrijd bij, dan kun je even de hond uitlaten. Dus ik hoop wel dat het binnen 90 minuten beslist is. Dat wel. En ja, ik heb het volgens mij in de podcast al eens gezegd. Een beetje gechargeerd, maar toch. Als Engeland wint. Nee. Op een EK, zo dat thuisvoordeel. Dat, Nee, Italië moet winnen.
Je hoorde dat van Sjoerd ook al. Hè? Die vertelde ook hoe dat was in dat stadion tegen de Denen. Dat dat echt bijna Feyenoord-Heracles was, dat gevoel. Dat kon bijna niet missen. Hè?
Daarom, dus dat is voor die Denen, dat was natuurlijk wel heel zwaar. En laten we eerlijk zijn, die penalty wordt die ook gegeven in een stadion vol Denen. Of in een leeg stadion. Het is makkelijk en we moeten makkelijk ook nergens van beschuldigen of zo. Maar psychologisch is het toch anders, denk ik.
Nou, het wordt wel interessant natuurlijk. Makkelijk is dit nu overkomen en die is niet teruggevloten door zijn VAR. Die mag dus nu in de finale niet meer de VAR zijn van Kuipers, Paul van Boekel. Maar ik neem aan dat bij elke beslissing nu die Kuipers neemt, dat hij 3 keer nadenkt in bij Engeland. Psychologisch zijn de Italianen in het voordeel nu natuurlijk.
Nou, als je nou die beelden tegen België ziet, die Immobile, die viel voor dood neer na een duel. Nou, als ik Italië was, zou ik zo zeg maar in de 60ste, 70ste minuut, zou ik toch zo eens even 2-3 keer, huppakee. Ik keur het niet goed, want ik heb ook gezegd op Twitter van schorsen die man. Maar je kunt er bijna zeker van zijn dat ze iets gaan proberen, want wat jij zegt, dat is ook zo. Voor Kuipers is het door Makkely wel moeilijker geworden nu.
Ja, zeker in Engeland. En je weet dat de focus erop zit. Dat is toch mentaal iets raars.
Ja, precies. Maar ook, het zou nog anders zijn als dat stadion inderdaad ook 30.000 Italianen had. Maar dat is niet zo. Dus ja, daarom is het is eigenlijk ontzettend oneerlijk. Maar Italië is waarschijnlijk zo goed dat ze dat wel kunnen weerstaan.
Er zijn ook heel veel mensen die hebben gezegd wat de Italianen nu doen in die groepsfase. De manier van spelen en hoe ze al die wedstrijden steeds spelen. Dat is niet een heel toernooi vol te houden. Dan zag je tegen de Spanjaarden dat ze ook wel een beetje werden weggeblazen door de manier van spelen van de Spanjaarden.
Maar dat is wel zo. Maar ja, mij lijkt als je Bonucci, Cellini nog 1 wedstrijd. Want kans is natuurlijk ook levensgroot dat zij stoppen na dit EK. Als ze winnen, stoppen ze, lijkt me. Ja. Dus nog 1 wedstrijd, jouw opladen voor jouw land. Wow, dat denk ik dat wel lukt.
Ja, het wordt wat dat betreft sowieso bijzonder. Want Italianen zijn natuurlijk al enorm lang ongeslagen. Die Engelsen voor de eerste finale sinds 1966.
Maar vergis je ook niet in die druk, hè? Want het is inderdaad zo dat publiek, dat eist natuurlijk de titel. En als
is dat zo?
We hebben het vaak over hem gehad. Ja. Wat een voorbeeldige jongen is dat toch. Ik zou al lang gezegd hebben, joh, dat kutpubliek bij ons, weg ermee. Maar nee hoor, nee, hij is altijd weer voorbeeldig. En dan nu sluiten ze weer in de armen. Harry is weer top. Dat vind ik zo vreselijk, hè?
Ja, maar Harry maakt geen AD voetbalpodcast, dat is duidelijk. Ach. Jij wel.
Vreselijk. Ja. Nou joh, maar de voetbalsupporter in die zin.
Nee, maar zou het niet gewoon kunnen zijn dat die Engelsen, want dat zei Sjoerd al vanaf Wembley. Ja, dit feest, dit is zo massaal gevierd. Dat zag je ook in de pubs die stroomden leeg en mensen gingen op straat dansen. Dat is een beetje, Frank de Boer zei, we moeten op de gracht of in de grachten staan. Maar dat is natuurlijk wel een beetje nu ook het geval natuurlijk. Hè. Heb je niet te vroeg het feest al gevierd van we hebben weer een finale gehaald?
Ja, nou ja, blijf maar eens onverstoorbaar. Om het maar eens een woord te gebruiken. Dus, en wie stelt die op? Is Gareth Southgate? Gaat hij voor de controle? Of kijk, ja, er is natuurlijk veel voor te zeggen. Je hebt de finale gehad met een bepaalde aanpak. Dus dat doe je dat nog. Maar ja, je zou ook kunnen denken, de Italianen verwachten ons natuurlijk zo. Ik doe echt iets anders en ik verras hen. Maar ja, durf je dat als de Europese titel op het spel staat? Dat is natuurlijk ook veel gevraagd.
Zou wel leuk zijn, hè? Zou toch een keer wat anders doen?
Nou ja, ja maar niet eens leuk voor het publiek, maar gewoon ook om de tegenstander te verrassen. Ja. Want ja, die zijn toch op ingesteld. En misschien moet je dan, zou je dat toch eens moeten overwegen. Maar goed, zeggen wij nu vanuit onze luie stoel hier.
Nee, we hebben zolderkamertjes podcast, hè, gewoon. Dus ja, ik snap het ook wel dat het allemaal lastig is. Goed, wij gaan afwachten wanneer Louis van Gaal wordt gepresenteerd. Ik verheug me nu op de persconferentie eigenlijk.
Ja, dat kan ik me voorstellen, want dat krijg je natuurlijk ook weer. Hè. Er gaan natuurlijk weer mensen, er gaan allerlei soorten vragenstellers opduiken.
Ja, en geen gedichtje hè, van Louis deze keer.
Nou, ik zat nog de beelden terug te kijken. In 2012 werd die gepresenteerd en toen begon die. Hè, van voor deze gelegenheid haalde hij zo'n papier uit zijn binnenzak. Ja. Heb ik een gedicht? En toen wilde hij net alsof hij begon met lezen. En zei hij, maar het is mij verboden door de KNVB. Dus helaas, het komt er niet van. Maar ik zie hem er toe in staat om het wel te doen. En ook leuk, hij gaat ook die wedstrijd coachen bij Telstar, Jong AZ. Dus het is natuurlijk ook in die maand dat hij net die 3 eerste kwalificatiewedstrijden heeft gespeeld. het zal, kijk, je kunt de grap kun je wel uittekenen. Hè? Dat hij dan bijvoorbeeld in die kwalificatie dat het misgaat. En dan is de enige wedstrijd die hij in september wint, is dan met Telstra de Rion AZ. Ja, nee, dat zal niet gebeuren. Maar het zijn wel van die spelingen van het lot, zou je bijna zeggen.
Nou, ik zag wel dat de voorzitter van Telstar gaat er wel vanuit dat Louis gewoon op de bank zit, hoor, in september.
Ja, maar dat kan toch ook?
Ja, tuurlijk. Ja, nee.
Dus op een vrijdagavond. Ah, dat kan prima.
Ja, en misschien doet hij nog een talent op voor het WK. Je weet nooit.
Nou ja, dat blijft natuurlijk, wat ik zei, dat blijft toch fascinerend dat hij toch weer met een andere blik naar spelers zal kijken. En wie weet, ik zit even te denken wie dan zijn eerste periode, zijn tweede periode toen... Ja goed, de vrijmarkt is in, die was wel een opvallende, maar ook...
Memphis heeft hij daar toch ook gelanceerd als de invaller, Memphis?
Memphis ook, maar goed, die liep wel over van het talent natuurlijk. Maar goed, kijk, de jongen Wijnaldum toen was ook een mooi verhaal. Die was in dat seizoen bij PSV een half jaar geblesseerd. Ja. Zat met de rugblessure, kwam terug. En ik weet nog wel dat ze bij PSV toen zeiden, ik dacht van God, Wijnaldum, dat is wel een typisch zo'n speler die Van Gaal zou kunnen meenemen. Nou ja, dat kan toch helemaal niet, lang geblesseerd, dat doet hij niet. Maar ja, daar zag hij toch wat in. En kijk waar Wijnaldum nu staat.
Ja, ja, dat is waar. Goed, we wachten af tot Louis van Gaal wordt gepresenteerd in Zeist. Maarten Wijfels, dank. En morgen zijn we er weer met een gloednieuwe AD-EK-podcast. En dan gaan we richting die finale leven toeleven. Want die is zondagavond. Wedstrijd tussen Italië en Engeland op Wembley. Dank Maarten.
Goed, hoi.